Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 92e psalm het derde en het vierde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken en dat vrij als groene telgen de boze welig groei. 3 en 4 van 92.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanavond uit Paulus' eerste brief aan de gemeente van Thessalonica. Uit het tweede hoofdstuk lezen we daarvan de verzen 1 tot en met 13, waar Paulus een terugblik geeft op zijn arbeid in die stad Thessalonica. 1 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 13. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 40, het vijfde vers: uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijd. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinigheid, noch met bedrog, maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Goden die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid, God is mijn getuige, nog zoekende eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen, maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert, alzo wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. Gij zijt getuigen en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u, die geloofd geweest zijn. Gelijk gij weet hoe wij een iegelijk van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten en betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Goden die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Thank you. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanmorgen lazen we in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe uit het vierde hoofdstuk. En we hebben daar met elkaar uit het eerste deel van dat hoofdstuk, uit de versen 1 tot en met 6, al een gedeelte samen beluisterd en overdacht met als kerntekst het vijfde vers, maar dan toch ook met een terugblik op de eerste twee versen. Laat ik u dat hele eerste deel, de versen 1 tot en met 6, nog een keer lezen. En dan is vanavond met name onze aandacht gevraagd voor de versen 3, 4 en 6. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons is geschied, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf, dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Zullen we samen eerst bidden. Getrouwe God, wij zeggen uw heilige naam ootmoedig dank voor het feit dat u ons voor de tweede keer op deze dag onder het evangelie brengt. En weer mogen we luisteren naar het woord dat gij hebt gesproken, dat gij hebt laten beschrijven, dat gij door de eeuwen heen hebt willen bewaren, dat gij ook laat verkondigen. Want zo is het toch, Heere, we hebben het aan u te danken. En dat het er nog altijd is, hebben we ook aan u te danken. En dat het verkondigd mag worden, dat u daar mensen toe roept en uitzendt, dat hebben we ook aan u te danken. Hoe zouden we ooit kunnen geloven zonder dat er iemand is die ons predikt? En hoe zou er ooit iemand kunnen zijn die predikt als hij niet eerst een opdracht had gekregen? En als hij ook niet eerst een boodschap had gekregen? En hoe zou er een boodschap zijn als u die niet eerst had gegeven? Maar nu hebt u hem gegeven, Heere, en hij is er vandaag nog. En nog wordt het ons voorgehouden, de weg der zaligheid, de middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus. En nog wordt dat evangelie ons verkondigd, met ernst en met klem op ons geweten, opdat we het zouden geloven. En omdat we daarna zouden doen. En omdat het in ons leven uitwerking zou hebben. En nog zijt ge gewillig om uw Heilige Geest te geven, om dat woord inderdaad vruchtbaar te stellen in het leven van mensen. Heren, geef dat we het voorrecht mogen zien en op de juiste wijze inschatten, dat we ook vanavond weer mogen horen naar datgene wat tot onze vrede dient. Want nu zullen we ermee geconfronteerd worden, Heren, dat als u uw woord laat verkondigen, er niet overal dezelfde uitwerking zal zijn. Dat was vroeger zo niet en dat is nooit zo. Er is ook nog een andere kracht in deze wereld aan het werk. Paulus noemt hem de God dezer eeuw. En die moeten we niet onderschatten. Die is er vanavond ook. En die doet ook vanavond zijn werk zoals hij altijd zijn werk doet. En hij is de verblinder. Hij is de mensen die, de mensen in het donker houdt. Hij is het die hen op weg naar de verlorenheid stijft in hun onkunde, in hun blindheid. En daarom, er is een geestelijke strijd gaande, eigenlijk in elke kerkdienst. Onzichtbaar voor ons, maar niettemin zeer reëel. En die strijd gaat om onze zielen, om de zielen van iedereen die er zit, of iedereen die meeluistert. Want dan gaat het om een strijd tussen de God van deze eeuw en de Geest. Heere, Heilige Geest, wilt u het winnen? Wilt u de overhand behalen? Beschaam die vijand, jaag hem weg, verbreek zijn listen, verijdel zijn plannen. En als hij de gordijnen dicht schuift, schuift u ze dan open door uw almachtige kracht. U bent God en hij wordt alleen maar een God genoemd. Maar Heilige Geest, gij zijt God en gij beschikt over goddelijke, dat is onwederstandelijke krachten. Betoon het dan dat gij de overwinnaar zijt en dat het werk van de Heere Jezus voortgang mag hebben. We vragen u om uw onmisbare zegen in de ontvouwing van uw woord en dat ge het zelf dan ook toe wilt passen aan de harten van hen die luisteren. Laat er inderdaad ook geluisterd mogen worden en laten we in ons luisteren niet worden afgeleid en niet worden gehinderd en niet met andere dingen worden bezig gehouden. Maar geef, o Heere, dat gij voorspoedig zult rijden op het woord van uw waarheid en van uw rechtvaardige zachtmoedigheid. En dat uw pijlen diep mogen indringen in het hart van des konings vijanden. Want dat zijn we van nature allemaal. God, uw zwaard aan uw zijde. En waar het nodig is, gebruik dat zwaard om de band tussen ons en de zonde te klieven en ons aan uw kant te krijgen en ons aan uw kant te houden. Zegen ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Mogen wij u bidden, niet alleen maar om uw zegen hier in deze kerkdienst, maar om uw zegen bij alles wat vandaag gebeurt, als uw woord op vele plaatsen mag worden uitgedragen. Geef dat het op de rechte wijze mag gebeuren, overeenkomstig de bedoelingen van de Heilige Geest. Laat er geen sluier over de zuivere bedoeling van de Geest worden geworpen. En laat de mensenwoorden uw woord niet overwoekeren. Maar geef dat de bazuin, waar die dan ook aan de mond gezet wordt, een helder geluid mag geven. En dat de boodschap eerlijk mag worden doorgegeven, maar dat die ook doel mag treffen, harten mag raken en zo ook zegen mag verspreiden. Bekwaam gij al degene die ge daartoe geroepen hebt. Denk ook aan degene die ge geroepen hebt en die nog in opleiding zijn om straks dat werk te kunnen gaan doen. En wilt u uw zegen aan dat alles verbinden. Mogen wij u vragen, Heren, niet alleen binnen onze eigen kerken of binnen de grenzen van ons eigen land uw koninkrijk te doen komen, maar dat ook wereldwijd te laten geschieden. En zegen daartoe ook de arbeid die gedaan wordt ver weg, op zendingsvelden, onder Israël, in evangelisatiearbeid. Heren, het is alles te vergeefs als u uw hulp aan het werk ontzegt. En vergeefs is de vlijt van hen die erin werkzaam zijn. Maar als u erin meekomt en als u er getuigenis aan geeft, heren, hoe zou het dan ooit vergeefs kunnen zijn? Dan zal het rijke eeuwigheidsvruchten dragen. En dan zal meer en meer die gemeente die in aantal zo groot is dat niemand het getal zal kunnen zeggen, maar die gevergaderd uit alle volkeren van deze wereld inderdaad groeien. En dan zal het getal toenemen totdat het vol is. Heren, werk in deze tijd ook. In deze tijd van zorg, in deze tijd van afval, in deze tijd van geesteloosheid, van zonde, van cumulerende zonde, van zonde die schijnbaar niet meer beteugeld kan en hoeft te worden. Heren, laat het weten dat gij nog altijd doorgaat met uw werk. En dat u nog altijd zondaren op het oog hebt om hen uit de duisternis over te brengen in het licht. Heren, laten wij u mogen bidden om de vervulling van al onze noden. Laten we ook de wereldsituatie aan u, de Heren, mogen opdragen met alle vragen die daar zijn, met alle zorgen die er zijn, met de spanningen. Heren, wilt u ook uw zegen geven over de verkiezing van de president in Amerika in deze week. Dat is ook belangrijk voor vele anderen buiten Amerika. Wie daar de leiding krijgt, wie daar op de hoogste plaats komt te zitten, mag het iemand zijn die rekening houdt met u en met uw woord en met uw wet. En wilt gegeven dat in al de volkeren van deze wereld recht en gerechtigheid mag geschieden. En dat waar onrecht heerst, het mag worden bedwongen. En waar de dingen niet zijn zoals de vorst der duisternissen zo graag wil hebben, ze mogen worden gevormd, geformeerd, overeenkomstig uw goddelijke wil. O, wij kunnen wat dat betreft ons hart wel eens vasthouden als we zien wat er allemaal gaande is en hoe het ook allemaal maar getolereerd blijkt te worden. Aan de andere kant, heren, we mogen er ook wel eens troost aan ontlenen, dat u beloften hebt gegeven, dat als het dan in deze eeuw niet gebeurt, het in de toekomende eeuw wel zal gebeuren, dat er een aarde zal zijn, een wereld waarop gerechtigheid woont, het vrederijk van de Messias, Jezus. Geef ons daar zicht op en geef ons daar hoop op en geef ons in die verwachting te leven. Maak zo uw weldaden heerlijk, o God, en hoor ons in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het vierde en het vijfde vers, des Heren wet nochtans en des Heren vrees is rein. 19 vers 4 en 5, twee collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. Gemeente, als de apostel Paulus in dat gedeelte in 2 Korinthe 4 nog eens terugblikt op de arbeid die hij in Korinthe verricht heeft. En als hij die arbeid, om zo te zeggen, nog eens evalueert, dan besteedt hij voornamelijk aandacht aan de boodschap zoals hij die gebracht heeft. De inhoud van de boodschap en waar ging het hem om, en hij realiseert zich nog eens heel duidelijk dat het hem inderdaad gegaan is, zoals hij trouwens ook in zijn eerste brief al heeft geschreven, om Jezus Christus, zijn boodschap, heeft hij willen brengen. En daar is hij getrouw aan gebleven. En omdat hij daar getrouw aan wilde blijven, en omdat die boodschap omtrent de Heer Jezus Christus zo breed is, zo veelomvattend is, heeft de apostel niet eens tijd gehad om aan andere dingen te denken. En heeft hij zeker ook geen tijd gehad en geen gelegenheid gezocht om zichzelf te preken. We hebben ook vanmorgen gezien hoe hij het gedaan heeft. Hij gebruikt daar het woord prediken, anders gezegd en beter vertaald, verkondigen voor. Hij was de heraut, de gezondene van de koning, die een opdracht van de koning, maar ook met het gezag van de koning, het volk mocht proclameren de naam en de genade van die koning. In hetzelfde verband heeft de apostel Paulus nu ook wat gezegd over de uitwerking van zijn werk, de uitwerking van zijn prediking. En daar willen we vanavond ons op concentreren. En die uitwerking is niet eenduidig geweest. Die was niet bij allen die er naar luisterden precies hetzelfde. Integendeel, de wegen gingen uiteen. En wat voor de ene zegen bleek te zijn, bleek dat voor de ander helemaal geen zegen te zijn. Er waren er, om het te zeggen met de woorden die Paulus gebruikt, er waren er die onder de verkondiging van het evangelie verlicht werden. Maar er waren er ook die in de duisternis bleven. Wat was de uitwerking van de prediking van de apostel Paulus? Bij wie had die prediking uitwerking? En bij wie had die prediking geen effect? Laten we met het laatste beginnen, daar begint Paulus ook mee in de versen 3 en 4 en dan komen we daarna wel bij vers 6. Natuurlijk heeft de apostel dat zelf ook wel gezien. Dat niet iedereen op dezelfde manier reageerde op de boodschap. Natuurlijk heeft hij gezien dat er waren die zijn boodschap beluisterden, die er mogelijk ook nog wel een poosje over nagedacht hebben, maar die uiteindelijk dat woord naast zich neerlegden. Of nog erger, die het ver van zich wierpen. En aan de andere kant heeft de apostel ook gezien, en dat is hem tot grote vreugde geweest, ontegenzeggelijk, dat er waren die door en onder de prediking van de apostel tot geloof zijn gekomen. En als hij de Christus predikte, Christus Jezus, de Heere, dan zag hij het gebeuren en dan hoorde hij daar later van dat er mensen waren die deze zaligmaker hadden leren kennen, leren nodig krijgen, dat ze in hem hadden mogen geloven. Hij heeft ze allemaal hetzelfde verkondigd. Hij had geen twee boodschappen, maar hij had één boodschap met twee verschillende uitwerkingen. En ook kan het gebeurd zijn dat mensen, heidenen daar in Korinthe, op een gegeven ogenblik tegen Paulus gezegd hebben: man, hoe komt dat nou? Als jij toch gelijk hebt, hoe kan het dan gebeuren dat de een je wel gelooft en de ander niet? Het kan ook wezen dat de vraag bij Paulus zelf is opgekomen: hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat ik niet weet, iedereen hetzelfde blijkbaar kan bereiken? En dat Paulus in een stuk zelf onderzoekt, en dat is toch maar gewenst dat elke dienaar des woords, inclusief de apostel Paulus, dat bij tijden ook eens een keer doet, zichzelf de vraag stelt, is mijn prediking wel de rechte prediking? Breng ik wel het hele evangelie? Komt het misschien door de prediking en het gebrekkige van de prediking en de nalatigheden in de prediking en de verkeerde accenten in de prediking en de menselijke wijsheid die de prediking gaat overheersen? Komt het misschien daardoor dat God zijn zegen eraan onthoudt en dat er mensen zijn en blijven die onder die prediking niet veranderen? Breng ik wel Gods evangelie? Op die vraag is een antwoord. En Paulus weet dat antwoord. God heeft aan Paulus het antwoord gegeven. En het antwoord heeft hij ontvangen toen er inderdaad in de stad Korinthe een gemeente van christenen ging ontstaan. Dat was, zoals hij het zelf ergens noemt, het zegel op zijn apostelschap. Hij heeft daarover geschreven in het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 3, vers 2. Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden dat ge een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid. En daarin zag Paulus dat de Heere zijn werk gebruikte. Dat de Heere er zijn zegel aan hechtte. Dat de Heere door middel van zijn arbeid mensen tot de kennis der waarheid bracht. En door zijn dienst bereid is deze brief geschreven, deze zichtbare brief, die bestond uit de gelovigen in Korinthe. En dus weet Paulus wel wat het antwoord moet zijn op de vraag, hoe komt het dan dat er mensen zijn die niet tot bekering komen? Hij mag weten dat dat toch niet ligt aan zijn gebrekkige prediking. Dat dat toch niet veroorzaakt is doordat hij het evangelie verminkt heeft. Hij mag daarom zeggen in vers 3, indien ook ons evangelie bedekt is. Maar als hij zegt ons evangelie, dan weet hij dat dat tegelijkertijd Gods evangelie is. Daar zit dan niks tussen. Want God heeft er zijn getuigenis aan gegeven. En Paulus, en dat was niet van hemzelf, en dat was geen eigen prestatie, maar Paulus is door de Heere getrouw gemaakt om het woord recht te snijden. En zonder aanzien des persoons, en dat heeft hij in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gezegd, en zonder het woord te vervalsen, en zonder, zoals hij aan de Thessalonicenzen schreef, zonder pluimstrijkende woorden, en zonder te proberen mensen te behagen, en zonder te proberen in de gunst van mensen zich binnen te dringen, en zonder te proberen het applaus van mensen te verwerven. Hij is recht op zijn doel afgegaan, met niks anders dan het getuigenis Gods. En hij mag in zijn hart verzekerd zijn dat als hij het over ons evangelie heeft, hij het over Gods evangelie heeft. En dat is ook het enige waar een dienaar des woords door gerustgesteld kan worden. Hij kan zichzelf proberen gerust te stellen. Hij kan ook door mensen gerustgesteld worden. Als mensen hem de lof toezwaaien, of als mensen hem zeggen dat hij het goed gedaan heeft, of als mensen als hun overtuiging uitspreken dat de prediking de rechte prediking was. Maar dat is geen afdoende verzekering. De enige echte afdoende verzekering is als God in zijn hart getuigenis geeft aan zijn werk. En als God vrucht geeft op zijn werk. En als je het mag zien gebeuren, wat Paulus in Korinthe zag gebeuren, dat er mensen gingen veranderen. En dat mensen uit de duisternis getrokken werden en kwamen tot het licht. Want dat is natuurlijk een werk dat de dienaar van het woord onmogelijk tot stand kan brengen. Echt wezenlijk mensen veranderen, van binnenuit veranderen, vanuit het hart veranderen. Oh ja, je zou misschien nog wel een aantal dingen kunnen bereiken als het gaat in de sfeer van onze menselijke wil en uit in de sfeer van onze menselijke emoties. Je kunt misschien ook nog wel bereiken dat mensen zich een klein beetje opknappen en een beetje fatsoenlijker worden en een beetje christelijker gaan worden enzovoort enzovoort. Maar echt de waarachtige bekering, gemeente, die is toch altijd alleen maar Gods werk. En als die plaatsvindt, dan is het omdat God daar aan het werk is. Maar ik zei, wij zouden eerst letten op degene bij wie dat werk van de Heere niet openbaar komt. En die onder het evangelie helemaal niet veranderen. Hoe komt dat dan? Het antwoord dat Paulus geeft, het antwoord dat hij geleerd heeft, het antwoord dat hij ook vrijmoedig mag geven, dat is het antwoord dat komt omdat er nog andere krachten in deze wereld aan het werk zijn. Er zijn nog andere krachten die zich ook ontplooien. De God deze eeuw. U begrijpt, daar bedoelt de duivel niet een andere God mee. Het staat ook terecht met een kleine g in onze Bijbels. Het is niet een echte God. Er is trouwens maar één God. Maar als Paulus hem toch een God noemt, dan wil hij met dat enkele woord, met deze aanduiding, goed laten voelen dat waar hij het nou over heeft, iemand is met ontzaglijke kracht. Met ontzaglijke mogelijkheden. En dus iemand die ontzaglijk gevaarlijk is. Waar je echt wel respect voor mag hebben. En waar je ontzien van mag zijn. Niet zomaar iemand. Maar een God. De God deze eeuw. En velen erkennen hem eigenlijk ook als God. Velen gaan achter hem aan. Velen volgen hem blindelings. Velen gehoorzamen hem zonder uitzondering. Hij heeft vele aanhangers, vele dienaars. Vele gewillige volgelingen. Deze God deze eeuw. Deze God van deze aion. Van deze wereld, zo kun je ook zeggen. Deze wereld die getypeerd wordt door boosheid. Deze wereld die gekenmerkt wordt door zonde. Deze wereld waarin tegenkrachten werken. Deze wereld die aan God ontrukt en ontroofd is. Deze wereld die in rebellie tegen God leeft. Daar is hij de overste van. Daar oefent hij zijn gezag uit, zijn schrikbewind. En velen vinden het niet eens een schrikbewind. Deze wereld die niet onderworpen is aan God. Daar is deze God regent. En daar verzet hij zich tegen alles wat van God is. En als in deze wereld God met zijn evangelie komt. Als in deze wereld Jezus Christus zijn dienaren uitzendt. Met die boodschap waar de apostel mee kwam in Korinthe. Dan kunt u erop rekenen dat deze God deze eeuw alles op alles zet om de mensen bij die boodschap vandaan te houden. Want hij weet heel goed dat als mensen aan die boodschap van deze Christus gehoor gaan geven, hij ze kwijt is. Hij ze af moet staan. dat hij ze los moet laten. En dat wil hij tot geen prijs. En vandaar zijn verzet tot het uiterste. En daar heeft hij verschillende methoden voor. Beproefde methoden. Methoden waar hij succes mee heeft geboekt. In simpelweg dat woord wat gebracht wordt wegdrukken uit deze wereld. De brengers van dat woord gevangen zetten. Mond dood maken. En soms nog meer dan alleen maar mond dood maken. Maar ze werkelijk uit het leven wegrukken. Dat heeft hij geprobeerd. Dat heeft Paulus ondervonden. Dat schreef hij, daar zin speelde hij nog even op in dat stukje dat we lazen uit zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen. Dat hij namelijk geleden had in Filippi. En u weet wel, dat zat hij dus in de gevangenis met zijn voeten in de stok. Terwijl zijn rug doorploegd was door de geestelslagen allereerst. En de bedoeling was natuurlijk dat hij daar zou blijven en dat hij daar zou omkomen. En dat ze in Filippi nooit meer één woord aangaande Jezus de zaligmaker zouden kunnen horen. En zo heeft de duivel het geprobeerd en zo heeft hij het meer dan eens geprobeerd. En dan langs deze weg heeft hij kans gezien om in de tijd al in Jeruzalem de broer van Johannes Jacobus te laten onthoofden. En dat was de bedoeling dat dat met Petrus ook zou gaan gebeuren. En zo heeft de duivel kans gezien om heel wat van Gods kinderen, van Gods knechten, met geweld om het leven te brengen. En zo heeft hij kans gezien om Bijbels door de eeuwen heen te laten verbranden en te laten vernietigen en uit de huizen te laten roven. Want het is allemaal, het komt allemaal precies in zijn kraam te pas. Dat woord moet zwijgen. Christus moet weg. De boodschap van Christus mag niet gehoord worden. En als het hem niet lukt om op deze manier de boel te zetten, naar zijn hand te zetten. Als het hem niet lukt om op deze manier het woord van God tot zwijgen te brengen. Dan heeft hij nog wel andere methoden. Dan heeft hij een aantal mensen in zijn dienst genomen die hij natuurlijk wel laat preken en permissie geeft om te preken, maar die hij inspireert om een ander evangelie te verkondigen. Een evangelie dat naar de mens is. Daar weet Paulus ook van. Dat schrijft hij bijvoorbeeld aan de Galaten. Daar heeft hij het evangelie gebracht en hij zegt, en hoe is het nou mogelijk, schrijft hij in het eerste hoofdstuk, dat jullie je laten verleiden en dat jullie je hebben laten overbrengen om een ander evangelie te horen en te geloven, terwijl er helemaal geen ander evangelie is. Maar daar hadden die Judaïsten succes gehad met hun verminkte evangelie. Met een evangelie waarin de verdiensten van Christus vermengd werd met de verdiensten van de mens zelf, die ook een bijdrage moest leveren aan zijn eigen zaligheid. Paulus weet daar ook wat van, dat hij naast zich verkondigers van het evangelie weet die mensen in verwarring brengen en die de eer van Christus verduisteren en het evangelie verbasteren. Waar Paulus in zijn tijd nog niet zoveel van wist, dat is iets wat wij vandaag wel weten. Want een andere poging van de vorst van de God deze eeuw om mensen bij het woord vandaan te houden, dat is dat hij ze een nieuwere vertaling in handen geeft. Een nieuwere vertaling, zoals wij in de afgelopen week ook gezien hebben. Maar de typering die u in de krant hebt kunnen lezen is haarscherp en zeer doeltreffend. Ik bedoel wat dominee Kater daarover schreef. Hij werkt geestelijk analfabetisme in de hand. Dat is trefzeker geformuleerd, zo is het. En die vertaling kun je niet aan je kinderen geven. Die kun je niet vertrouwen. Dat is niet het zuivere woord van God meer. Dat is ook iets wat de duivel in de hand heeft en waar hij gebruik van maakt. Ik weet wel, als het over vertalingen van de Bijbel gaat, is hier niet het laatste woord mee gezegd en dat bedoel ik ook niet. Maar ik meen wel wat ik zeg. En zo is het de duivel al zo menigmaal gelukt om ons inderdaad met een andere boodschap te confronteren En Paulus heeft dat voor zijn ogen zien gebeuren, notabene ook in Korinthe. Want dan kwamen ze toch ook maar met andere verhalen. En dat er geen opstanding der doden zou zijn, leest u de eerste brief daar maar over. Wat is dat? Daar heeft de apostel een typering voor. Hij bedoelt, dan legt de duivel er een sluier over. Een bedekking. En dan zien mensen het niet meer. En als ze het niet zien, dan kunnen ze het ook niet geloven. Zeker dan houden ze wel hun eigen verantwoordelijkheid. Daar kom je nooit vanaf. Je houdt altijd je eigen verantwoordelijkheid. Maar wee, degene die op deze weg mensen doen verdwalen, zal van hun hand geëist worden. En dat is een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Hoe doet de God van deze eeuw dat dan? Verblinden. Nou, sommigen worden er door hem toe gebracht om met alles te breken. Overal mee af te rekenen. Die houden er ook helemaal mee op. Die zie je niet meer in de kerk. Die verdwijnen. Die gaan de wereld in. Die volgen hun eigen gedachten. Die gaan over tot een ander soort godsdienst, wat ook wel is gebeurd. Maar die geloven het niet meer. Ongeloof. In zijn puurste vorm. Dat is natuurlijk niet bij allemaal zo. De God deze eeuw doet andere mensen onder dat woord blijven. En er is geen gedachte die bij hen opkomt om ermee te breken en om een andere kant op te gaan en om het allemaal vaarwel te zeggen. Maar hij leert ze zich verschuilen achter drogredenen. Achter halve waarheden. Achter uit hun verband gerukte woorden uit het evangelie. Hij leert ze zich verschuilen achter eenzijdige opvattingen. Ja, God moet het doen. God moet me bekeren. En als de Heer het niet doet, dan helpt er toch niks wat ik wel doe. En als de Heer me hebben wil, dan vindt hij me wel. Waarbij de eigen verantwoordelijkheid totaal buiten en achter de horizon verdwijnt. En de oproep, de eerlijk gemeende, hartelijke, dringende oproep, die vrucht is van Gods worstelingen om het behoud van een zondaar, waarbij die oproep terzijde wordt gelegd. En waarbij mensen zich ten onrechte verschuilen achter hun onmacht. En in lijdelijkheid terechtkomen. Dat is ook een vorm van verblinding. En er zijn ook anderen die de duivel, die de God van deze eeuw, rust geeft, terwijl ze op valse gronden staan. Die hij tevreden houdt met hun eigen gemaakte geloof. En met hun eigen genomen beslissing. Of met wat emotionaliteit en wat gevoeligheden en wat vromigheid en wat eigen werken. Het hoeft niet zo precies, zeggen ze soms tegen je. Dat is ook een resultaat van het verblindende werk van de duivel. Mogelijk heeft hij nog wel andere methoden en gebruikt hij ook nog wel andere methoden. Maar zo is hij bezig, zo is hij constant bezig, zo is hij onafgebroken bezig om, zoals Paulus dat zegt, de zinnen te verblinden, er een sluier overheen te leggen. Natuurlijk doet hij dat terwijl hij zelf op de achtergrond blijft. Je hebt helemaal niet door dat het zijn werk is. Hij zal wel wijzer wezen, hij zal je niet vertellen, ik zal je eens verblinden, terwijl hij in al zijn afschuwelijke gedaante voor je staat. Oh nee, hij staat helemaal op de achtergrond, je hebt er helemaal geen erg in dat hij bezig is. Maar hij is wel bezig. En mensen zien het niet, mensen horen het niet, mensen voelen het ook niet. En de spits van het evangelie wordt niet gevoeld. verslagenheid in het hart is er niet. Je kunt jarenlang onder de meest ernstige prediking zitten zonder dat je ooit één ogenblik echt verschrikt bent. Verslagenheid in het hart is er niet, want daar stap je in andere gevallen snel overheen. En je gelooft toch, en de Heer Jezus is toch gekomen in de wereld om zondaren zalig te maken, en dat geloof je toch. Zonder echte innerlijke overtuigingen. Het geestelijk waarnemingsvermogen is afwezig. Weet u wat dat bewijst? Dat zegt Paulus ook. Dat bewijst dat zulke mensen bezig zijn verloren te gaan. Laat dat woord uit vers 3 eens eventjes wegen in uw geest. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, versluierd is, toegedekt is, zo is het toegedekt in degene die verloren gaan. Die bezig zijn verloren te gaan, zegt Paulus. Die op weg zijn naar het eeuwig verderf. Ze zijn onderweg naar de plaats van het eeuwig oordeel. En ze beseffen het niet. Ongeloof reageert in hun hart. Ongelovigen noemt hij ze namelijk ook. En zo zijn ze blind. Ze waren blind. Ze worden blind gehouden, ze worden onkundig gehouden. Ze zijn bezig, sommigen van hen, met zelfbedrog. Die denken dat ze zien, terwijl ze niet zien. En te laat, te laat zullen ze tot de ontdekking komen dat ze een ontzaglijke vergissing gemaakt hebben. Want let u maar op, wat werd hen namelijk verkondigd? Wat werd hen voorgesteld? Wat werd hen uitgebeeld in de prediking? Wat ze evenwel niet zagen omdat er die sluier voor hun ogen gehangen werd. Wat hun verkondigd en wat hen voorgesteld was, dat was de verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is niet gering. Het evangelie van Christus, van de heerlijkheid van Christus. Er werd hen een boodschap verkondigd, er werd hen iets voor ogen getekend, voor ogen geschilderd, dat de bedoeling had om die mensen te laten zien hoe heerlijk Christus is. Hoezeer Hij het waard is om gekend te worden. Paulus is bezig geweest om die mensen te laten zien de rijkdommen, de schatten, de zegeningen die allemaal in deze Christus gevonden worden. Als hij hem verkondigt als de verlosser van zondaren, als hij hem verkondigt als degene die de weg tot God heeft gebaand. En hoe heeft hij dat gedaan? De heerlijkheid van Christus, als hij door Paulus getekend wordt in zijn lijden, in zijn vernedering, waarin zijn zondaarsliefde zo heerlijk uitkomt. Is dat geen heerlijke zaligmaker die zichzelf ervoor over heeft gehad om mensen van het verderf te redden? Is dat geen heerlijke zaligmaker, gemeente, die zondaren zo heeft lief gehad, zo uitnemend, dat hij zijn bloed ervoor heeft willen geven om hen te redden? Is dat geen evangelie van een heerlijke liefde? Waar vind je nou zoiets in de wereld? Wat is er nou in de wereld te vergelijken met die liefde van Christus, met die genade van Christus, met die zelfopofferende goedertierenheid van Christus? Evangelie van de heerlijkheid van Christus, want het is niet gebleven bij een zaligmaker in vernedering, bij een zaligmaker aan het kruis, bij een zaligmaker die dood bloed aan een vloek houdt. Maar dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat bevat ook de opstanding van Christus. Zijn overwinning over de dood. En waar in de wereld vind je dat? Wie in de wereld kan je verkondigen dat de dood is overwonnen, verslonden tot overwinning? Dat kon Paulus verkondigen. Met verwijzing naar wat er op de derde dag na het sterven van de zaligmaker is gebeurd. Hij is opgestaan. Hij leeft. En hij geeft aan zondaren het leven. En inderdaad, wat toen begonnen is op de paasmorgen, dat zal zijn vervolg krijgen. Want straks zullen al de doden opstaan. En dan is de koning der verschrikking verslagen en van al zijn macht ontdaan. Het evangelie van de heerlijkheid van de ten hemel gevaren Christus, die aan de rechterhand van zijn vader verhoogd is en die heerst en regeert en die zijn volk beschermt. Oh, wat een boodschap had de apostel als hij het heeft over de heerlijkheid van Christus, die straks op de wolken zal wederkomen om recht te doen en om de dingen die scheef en krom en uit hun verband gehaald zijn recht te zetten. Wat een evangelie als het gaat om de wederkomende Christus die dan het hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. En deze Christus is het beeld Gods. Dat wil in dit verband zoveel zeggen dat wie hem gezien heeft en wie hem heeft leren kennen, ook de Vader gezien heeft. En door hem tot de Vader teruggebracht is. Want in hem weerspiegelt zich het beeld van God. In hem mag een mens zien hoe God is. Hoe genadig, hoe barmhartig, hoe groot en vol van goede tierenheid. Gemeente, is er rijker boodschap denkbaar dan waar Paulus mee in Korinthe kwam? Ligt het nou aan die boodschap als mensen het niet zien? Ligt het nou aan die boodschap als mensen er blind voor blijven? Want ondanks die boodschap en de heerlijkheid van die boodschap zijn er mensen ook in Korinthe die niet in beweging zijn gekomen. Die het wel gehoord hebben, maar meer niet. In wie leven wel het licht begon te schijnen, maar die snel de gordijnen dichttrokken. En die ondanks het feit dat het licht bleef schijnen, er toch voor kozen om in het donker te blijven. Is er een verontschuldiging? Is er een verklaring voor mogelijk? Hoezo, zegt de Bijbel op een andere plaats, zullen we ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Gemeente, dat is ook een stukje ervaring in 40 dienstjaren. Te worstelen om het behoud van zondaren. In de prediking, soms in het persoonlijk gesprek of in het gebed. En te ervaren dat mensen dezelfde blijven. Wie kiest overdwaasde voor het levende dood? Wie kiest voor het licht de duisternis? Maar dat is niet alles wat Paulus is wedervaren. Gode zij dank niet. Ik zinspeelde er zojuist al op, als hij in hoofdstuk 3 schrijft over de Korinthe, de gemeente van Korinthe, dat het de brief is die door zijn dienst is toebereid, maar die door Christus geschreven is. Als hij erop zinspeelt dat er inderdaad werk van Gods genade openbaar gekomen is, ook in die Griekse havenstad, met al zijn goddeloosheid en met al zijn verdorvenheid en verwordenheid, dat er toch mensen zijn gekomen die het licht hebben gezien. Aan wie was dat dan te danken? Paulus kon eerlijk zeggen, het ligt niet aan mij als mensen blind zijn gebleven. Het ligt aan de God van deze eeuw. Paulus moet ook zeggen, als het nou gaat over de andere kant, over degene die wel onder het evangelie het licht hebben gezien, dan moet hij weer zeggen, het ligt niet aan mij. Maar dat is Gods werk. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Ziet u, hij blijft voorlopig nog even bij datzelfde beeld. Want zo pas ging het ook over licht, verlichting, maar dat werd niet gezien. Daar werden de gordijnen voor dichtgetrokken. Daar werden de ogen voor gesloten. En nu houdt de apostel dat beeld vast. Er is toch ook licht dat gezien wordt. Licht dat beleefd wordt. Want Satan slaagt niet overal. En zijn listen worden toch meer dan eens verijdeld. En de gordijnen blijven niet overal dicht. Er zijn er die wel degelijk verlicht worden. En die niet langer in de duisternis gebleven zijn. Hoe gaat dat? Ja, dat heeft Paulus hier aangeduid met een beeld dat hij ontleent aan het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis 1. De geschiedenis van de schepping van hemel en aarde. En op de eerste scheppingsdag in Genesis 1 vers 3 lezen we het al. En God zeide, daar zij licht. En dat sprak God op een moment dat duisternis op de afgrond was. Dat er geen licht was en geen lichtdragers, helemaal niks. Het was duister, de aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. En toen zei God, daar zij licht. En er was licht. Waar het niet was, daar kwam het. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Dat is scheppen. Dat is het werk van de schepper. Door zijn enkele machtswoord. En dat kan hij alleen. En Paulus zegt, een soortgelijk wonder heeft hij her en der in Korinthe. En Paulus sluit zichzelf erbij in en ook in mijn leven verricht. Wanneer doet God dat? Gemeente, zullen we met elkaar eens lezen. Vanmorgen verwees ik u een paar keer naar onze Heidelbergse catechismus. En daar gaf de overdenking van dat vijfde vers ons alle aanleiding toe. Maar laat ik vanavond dan eens mogen verwijzen. En u weet, het is toch altijd ook een van de begeerten die ik ken om u ook af en toe wat vertrouwd te maken met de kostelijke schatten die God ons heeft toevertrouwd in de belijdenisgeschriften. Laat ik u daarom maar eens even verwijzen naar de 11e paragraaf van de hoofdstukken 3 en 4 van onze Dordtse leerregels. Dat zou je als dominee toch graag nog veel meer tijd hebben om de waarheid Gods te ontvouwen. En ook de dingen die in deze Dordtse leerregel staan is met de gemeente te bespreken. Maar goed, overal is een tijd voor. Laat ik u paragraaf 11 eens lezen. Voorts wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert of de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Daar begint het natuurlijk wel mee, maar daar blijft het niet bij. En hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn. Maar dan komt het. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van die wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping. Hier heb je dezelfde verwijzing eigenlijk als die Paulus maakt toen hij het over had, God die in de duisternis geschenen heeft. Een nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking. Dat is het. God heeft in onze harten geschenen, zegt Paulus. Zodat je het niet alleen met je ogen zag. Want als je het met je ogen alleen ziet, dan kun je het nog aankijken. En dan kun je ook je ogen er nog voor sluiten. Maar de Heere heeft door zijn Heilige Geest, door diezelfde wederbarende geest in onze harten geschenen. Die harten die gesloten waren, geopend. Die harten die vol duisternis waren. Die hebben het licht gezien. Gemeente, hebben u wel eens een blik in uw natuurlijk hart geslagen? Heeft God u dat wel eens vergund? Om eens te laten zien, zo met een enkele blik maar, want meer kun je ook niet eens verdragen. Maar met een enkele blik van binnen naar binnen kijken en zien wat daar allemaal aan ellendigheid is. Het hart dat we meekrijgen bij onze geboorte al. Wat ligt daar opgeslagen? Aan vuiligheid. Aan gemeenheid. Aan verdorvenheid. Gelukkig dat er een hele hoop in je hart verborgen blijft. En dat het er niet allemaal uitkomt. En dat je er door de genade Gods, door de algemene goedheid Gods in belemmerd wordt om het allemaal uit te leven. Zoals sommigen inderdaad als het ware overgegeven worden aan de uitleving van al de verdorvenheden van hun hart. Maar als je het alleen maar eens eventjes ziet, materiaal genoegzaam om je voor eeuwig te verdoemen. Wat een duisternis daar. Wat een verdorvenheid. Niks goeds. Niets voor God. En dat blijft maar zo jaar in jaar uit. Totdat God dat doet wat Paulus hier in vers 6 zegt. In je hart gaan schijnen. En dan is het afgelopen. Dan legt de Heere er beslag op. Dan was er verzet. En alle verzet is nog niet in één keer onderworpen en onderdrukt ook. Dan was er duisternis. En alle duisternis is nog niet in één keer verdwenen ook. Maar het gaat wel anders worden. Dan worden de dingen gezien. Dat zie je toch, dat heb je toch als het licht ineens gaat schijnen. Dan worden de dingen gezien die je van tevoren niet gezien hebt. Dat is toch zo als het licht ineens aangaat in een donker vertrek. Waar je misschien nog nooit geweest bent. Of waar je misschien alleen maar in het donker geweest bent. En waar je hier misschien wat gezien hebt en daar wat gezien hebt. Maar in één keer zie je hoe zo'n kamer eruit ziet. En in één keer begin je te ontdekken. Oh, staat dat er ook en dat ook en is dat er ook en... Dan wordt het in het licht gezet. Zo ging het met Paulus. Paulus die heeft het hier over zichzelf. God heeft in onze harten, daar is hij zelf dus ook een van, in onze harten geschenen. En toen dat ging gebeuren, wat zag hij toen? Wat hij nog nooit gezien had. Maar wat Jezus hem toen wel liet zien, dat hij een vervolger van Jezus was. Terwijl hij altijd dacht dat hij een getrouw dienaar van de Heere was en een getrouw leerling en volgeling van de rabbijnen en een gehoorzame dienstknecht van de Heere in volstrekte gehoorzaamheid aan Gods wet en dat hij meende goden nog een welgevallige dienst te doen door die van Christus waren te vervolgen. En ineens ziet hij, omdat de Heere dat licht laat schijnen, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En in die dagen daarna, daar in dat huis, in die straat genaamd de Rechte. Toen hij met zijn lichamelijke ogen niks meer kon onderscheiden. Maar toen hij met zijn geestelijke ogen de dingen ging zien. En toen God met dat licht ging schijnen in zijn hart. Toen heeft hij nog veel meer gezien waar hij vroeger nooit erg in had. Hij had Jezus altijd gezien als een bedrieger, als een verleider, als een gevaar voor het volk. En voor de geestelijke volksgezondheid. En toen moest hij gaan ontdekken en Oh, wat een wonder van genade was dat toen God het hem liet ontdekken dat Jezus nou juist Jezus is. Zaligmaker. En dat er buiten Jezus geen leven is. En dat er in de gehoorzaamheid aan de wet geen zaligheid te verwachten is. Hij heeft het toen ontdekt, de rijkdommen, de schatten die God in zijn eigen zoon geopenbaard had. Dingen waar hij absoluut blind voor geweest was, maar toen het licht in zijn hart ging schijnen, toen werden de dingen hem geopenbaard. En wat Gods genade is. En dat is voor hem een onbegrijpelijk wonder geweest. Dat op latere leeftijd hij er nog getuigenis van moet geven. Mij, de grootste der zondaren. Is barmhartigheid geschied. Gods genade. Geopenbaard. In de Heer Jezus Christus. Toen ging hij het zien wat hij nog nooit eerder gezien had. Dat God het zo goed meent. En dat Christus zo gewillige heiland is. En hij had hem vervolgd. Hij had hem gehaat. En hij was tegen hem ingegaan. Gemeente, als God dat gaat doen. Schijnen in de duisternis van je hart. Dan ga je dingen zien waar je van nature blind voor bent. En dan begint het op te lichten. Nee, dat gaat niet allemaal bij iedereen even vlug als bij Paulus. En dat gaat niet iedereen op dezelfde manier als bij Paulus. Zo bedoel ik het helemaal niet. En de Heere blijft toch de God die ook in het rijk van zijn genade een veelkleurige wijsheid tentoonspreidt. En er is naar het woord van de schriften menigerlei genade. En dat laat ook zien dat er in de manier waarop de Heer het mensen leert een grote variëteit is. En we moeten de een niet aan de ander afmeten. Dat doe je met de bomen en ook niet, zelfs met de bladeren van één boom niet. Zo was het bij Paulus. Bij een ander gaat het misschien weer anders. Maar bij iedereen schijnt het licht in de harten. En iedereen staat onder de bearbeiding van de Heilige Geest. En vanuit deze motivatie is Paulus een prediker van het evangelie geworden. Hij was, laat ik het zo zeggen, bedorven voor de wereld. Hij was bedorven voor het fariseïsme. Hij was bedorven voor die Joodse godsdienst van gerechtigheid uit de werken der wet. Hij was helemaal gewonnen voor het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En zo is hij gegaan en zo is hij in die dienst verteerd. En zo heeft hij zich in die dienst geschonken. Met die ene hartstocht, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En zo heeft hij gearbeid, meer dan anderen. En zo heeft hij in die arbeid het heil van zondaren gezocht en de eer van zijn meester. Om het onder de zegen van de Heere te mogen meemaken dat licht ook in de harten van anderen zou gaan schijnen. En ten diepste is dat ook de drijfveer van een dienaar des woords die door de Heere geroepen en getrokken en gezonden is. Toen de Heere die dingen in mijn leven begon te werken, onder de prediking van de eerste dienaar des woords die in Middelharnis als predikant gestaan heeft, dominee Leman. Toen was ik ook bedorven voor de wereld. En ik zal niet zeggen dat dan tegelijk alles dood is. Maar ik heb er nooit berouw van gehad. En dat is me bijgebleven. En in dat werk, op een hele grote afstand achter Paulus, laat dat maar eerlijk gezegd worden, heb ik toch ook mijn leven mogen besteden en ik zou niet anders willen. Opdat het licht dat ik zelf heb mogen zien, ook anderen zou mogen verlichten. En dienstbaar te mogen zijn aan dat grote werk van de grote Christus. Om zondaren over te brengen uit de duisternis in het licht. En die uitwerking krijgt de prediking ook. Oh ja, zo pas zei ik, het is ook een stuk worsteling in de ambtelijke dienst. Om te zien dat mensen toch de gordijnen dicht houden. En dat de vorst, de God deze eeuw erin slaagt om mensen te blijven verblinden. En soms doet het pijn aan je ziel. Maar het mag ook tot roem van Gods genade gezegd worden. En ik heb er in de afgelopen dagen van meerdere getuigenis van gehoord gekregen. Of door wat ze me zeiden. Of door wat ze me schreven. Of ook door wat ze me mailden. Grijp moed uit mijn behoud. Want jij bent er het middel voor geweest. En dat is de rijkste zegen. Mogen dat vaker gebeuren. Mogen dat bij u allemaal gebeuren, gemeente. Maar de werkelijkheid laat ons zien dat de wegen uiteengaan. Dat moest Paulus ook constateren en kon hij zich enerzijds verheugen en verblijden dat zijn arbeid niet ijdel was in de Here. Mocht hij er zich over verheugen in de gemeente van Thessalonica ook dat ze daar het woord ontvangen hebben. Niet als een mensenwoord, niet als het woord van hem alleen, maar wat het waarlijk is als Gods woord. Hij heeft het ook ondervonden, soms heel pijnlijk, dat ze hem de rug toekeerden. Dat ze hem belachten. Dat ze hem bespotten. Dat ze hem vaarwel zeiden. Dat ze verblind bleven. Verblind. Eén van twee. En tussenweg is er dus ook niet. Je staat of onder de invloed van de God van deze eeuw. Of onder de beïnvloeding van de Heilige Geest. Gemeente, wat is het voor u? Ik mag de sleutels hanteren, nietwaar? De sleutels van het Koninkrijk der Hemelen. Binnensluiten en buitensluiten. Ik mag het niet alleen doen. Ik moet het met goddelijke volmacht doen. Wat is het voor u? Voor wie draagt het woord vrucht? In wiens hart schijnt het licht? Misschien flonkerend, misschien wat flakkerend. Maar hebt u de dingen gezien zoals ze zijn? Die u eerder nooit zag. Bij wie ging de deur open? Bij wie werd het hart verlevendigd? De begeerte gewekt om die zaligmaker te leren kennen? Om bij de zonde vandaan te mogen worden gehaald. Om een hart te mogen ontvangen. Om de Here oprecht te vrezen en lief te hebben. En bij wie gebeurden die dingen nog nooit? Bij wie is het nog allemaal donker en duister? Wie ging het zien? En wie is er nog altijd blind voor? Wie staat er nog onder de bevelen van de God van deze eeuw? En wie is onder de macht en de genadeheerschappij van de Heilige Geest, van de Geest van Christus gekomen? Bij wie werd de boodschap een bron van eeuwige zegen? En voor wie van ons zal het straks nog des te moeilijker zijn om aan God te verklaren waarom we onbekeerd bleven. Amen. We zingen uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Thank you. Laten wij samen danken. Heere, laten we uw naam mogen danken voor het feit dat u ons de woorden van het eeuwige leven geeft. En nu hebben ze wel een verschillende uitwerking. Nu slaagt de God van deze eeuw erin om dat licht te verduisteren. En er zijn er ook in ons midden bij wie dat altijd nog het resultaat van zijn werk is. En die het nog nooit gezien hebben. Die nog nooit licht in hun harten hebben gekregen. Als het zo is, Heere, geef ze er dan geen rust meer op. Want zo mag het en zo kan het toch niet blijven. Dat gaat verkeerd. Dat gaat eeuwig verkeerd. Heere, trek ze uit de duisternis. Schuif u die gordijnen opzij. En laten hun handen wat dat betreft verlammen. Zodat zij niet langer erin slagen om de gordijnen toch weer dicht te houden. En laat de macht van de vorst der duisternis gebroken worden, opdat hij het in hun leven zal verliezen. We hebben ook gehoord, Heere, dat het toch gebeurt en dat het toch door uw genade gebeuren zal. En dat het toch ook de heerlijke werkelijkheid is zolang deze wereld bestaat. Dat gij dat scheppings, dat herscheppingswerk doet. Dat u zegt in de duisternis, er zij licht en er is licht. Dat u mensen trekt, dat u mensen de ogen opent, dat u mensen overbrengt uit dat rijk van de boze en ze overplaatst in het rijk van uw Zoon Jezus Christus. En dat mensen een andere keus gaan doen, een andere begeerte gaan krijgen. Een andere God, de ware God gaan dienen. En dat gebeurt ook. En Gode zij dank geeft u dat wel eens te zien en te horen. Mogen het meer gebeuren, Heere. En waar die keus gevallen is en waar die, dat licht gezien is, Heere, draait u dat licht verder en helderder aan. Opdat er nog meer gezien wordt. Nog meer gezien wordt van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is. En mag dat inderdaad ook vrucht op de prediking ook in ons midden zijn. Heere, verzoen onze zonden, vergeef het, wat niet is naar de reinheid van uw heiligdom, ook niet in de bediening van het woord en in de beleving van onze kerkdiensten. Maar laat uw geest zo heerlijk triomferen in veler harten, kon het zijn in aller harten, dat alles mag juichen tot uw eer. Want dat zal toch gebeuren met al wat gij werkt. Hoor ons, o God, ook als we u bidden dat gij ons deze week nog een keer wilt samenbrengen op de dankdag voor gewas en arbeid. Geef ons ook op die dag de ervaring, God is in ons midden. Amen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We zingen Psalm 119, vers 53. Gemeente, gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.